Will you, Murphy? Het is de laatste keer dat we hier vandaag voor deze sessie in zijn. En ik heb een paar punten opgeschreven die voor mij in de loop van mijn eigen zendweg vragen geweest zijn of belangrijk geweest zijn of ook wel handicaps. En het zijn wat losse fragmenten die mij erg geholpen hebben om vertrouwd te raken met deze traditie die uiteindelijk toch uit een totaal andere cultuur komt. En dat is niet makkelijk. Zelfs teksten die ik ooit gekozen heb omdat ze zo ontroerd waren, of mij ontroerden, de hymne aan de wijsheid voorbij alle wijsheid en Kuan Yin, het houdt altijd iets officieels, iets plechtigs, iets liturgisch. En wat dat betreft heb ik heel erg veel geleerd van Han Fortman. Ik zal hem nog een keer noemen in deze lezing op andere punten. Fortman die katholiek priester was, maar zoveel opengebroken heeft. En ik ben hem heel erg dankbaar dat ik vanaf mijn 28e geloof ik contact met hem heb gehad. We hebben veel gepraat, veel geschreven, veel uitgewisseld. En het ontroerendste wat hij altijd zei, ook toen hij op sterven lag: ik ben nog lang niet klaar met mijn zoektocht. Ik ben nog lang niet klaar. En het voornaamste wat hij altijd benadrukte, dat was sorry voor dat wat zacht, half zachte klinkende woord, zachtmoedigheid, de warmte. Hij heeft ooit geschreven, 4 keer zelfs, hoeveel moeite hij gehad heeft met zijn eigen godsbeeld. Een mannelijke God, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest, ook nog een Heer. En streng, oordelend, ook voor hem, met alle pijn die hij daarbij voelde. En het is niet voor niets dat hij 4 keer in zijn werken een tekst aanhaalt van Albert Helman. Heb ik die ooit eens alles hier genoemd? Waarschijnlijk niet. Albert Helman is Lau Lichtveld, heet hij eigenlijk. Het is een pseudoniem. Het is een Surinaamse dichter. Een kwart Indiaans, een kwart Indonesisch, een kwart Chinees en een kwart Nederlands. Dus echt een mengelmoesje. Dat is ideaal, ja? Ik heb er ook iets van, dat weet u. Ik heb zigeunerbloed, waar ik altijd heel trots op ben. Vooral van mijn moeders kant, die hele lijn. Dus als ik ooit met zigeuners in aanraking kwam van mijn familie, was dat altijd doorslaggevend. De moederlijn telt, ja? Dus dat is één. En voor de rest heb ik ook nog wat Chinees bloed, maar dat is, laat ik zeggen, clandestien erin gekomen. Dat was buitenechtelijk. Dat heb ik van mijn oom die dat onderzocht heeft. Dat was mijn bed over grootmoeder. Maar ik ben altijd trots dat ze in de fout gegaan is. Ja, goed. Maar wat ik eigenlijk zou willen zeggen is dat Fortman vertelt hoe weinig vertrouwd en warm het godsbeeld was waarmee hij werd opgevoed en waarmee hij geleefd heeft. En dat hij dan die tekst aanhaalt. Van, ik zal hem even, ik ken hem van buiten. Ik heb hem heel lang ook op mijn kamer gehad. Want ik ben ook opgevoed met een heel streng, oordelend godsbeeld. En ik heb een biechtvader gehad, een jezuïte biechtvader. Voor wie het de overtuiging was. Velen zijn geroepen, weinig uitverkoren. En hij zag wel overal, hij zag geen beren op de weg, maar wel overal doodzonders. En dat is ook niet hoopgevend. Dat is echt een zware tijd geweest. Maar dat is voorbij gegaan. En allereerst die tekst dan maar om te noemen. Hè? Omdat het ook iets zegt van, ik weet niet of u dat herkent, ook al heeft u geen godsbeeld, misschien is voor u wat u in het boeddhisme meegekregen heeft geladen met een soort strengheid. Misschien is het een wetenschappelijke visie op het leven die ook heel eng kan zijn, inperkend en ontnuchterend en dus bedreigend en tekortschietend. We moeten iedereen maar kijken waar onze afgod ligt. Maar die psalm, die zal ik dan even noemen. Pas er maar toe op alles, ook op Boeddha, op wat dan ook. Het is eigenlijk, laat ik zeggen, zijn vertaling. Hij kende dat helemaal niet van de Hartsoetra. Het is niet dit, het is niet dit, het is niet dit, het is niet dit. En op het einde staat er dan wel wat het wel is. Hè. Ga voorbij alles. Maar laat dat gaan voor allereerst iets zijn dat een ontdekking hopelijk is van grenzeloze zachtheid en warmte en liefdevolle en liefdevolheid en compassie en alredding. Alredding. Ik heb wel eens verteld waarom ik zo geraakt ben door het boeddhisme. Is, ik had er wel over gelezen. Ik had een beurs voor Moskou, maar ik ben doorgereisd naar Japan. Ik ben naar een willekeurig klooster gegaan. Ik heb hem verteld over mijn opvoeding en alles. En ik heb die woorden nooit vergeten. Ik zal ze nog een keer herhalen. All must be saved. All will be saved. Iedereen. Ik heb het waarschijnlijk al eens eerder gezegd. Ook in verband met Oosterse theologen. Macrina, Basilius, Gregorius van Nanzen. Die zelfs uitdrukken. Uiteindelijk wordt zelfs Satan, wat dat ook is. Alle levende wezens in het universum. We weten niet eens wat dat zijn. Laten we ons de donkerste en de duisterste en de meest verschrikkelijke voorstellen. De monsters en demonen. Alles zal gered worden. En het hangt mede af van ons. Nooit, nooit accepteren dat iemand verloren gaat. Dat is wat Massou Abbe mee op het hart gedrukt heeft. En ik heb u ook verteld naar aanleiding waarvan. Een studentenmeisje wat God vervloekt heeft vlak voordat ze zelfmoord pleegde. En een verschrikkelijke godslastige brief achterliet. En ik heb haar niet kunnen helpen. En dat Massou Abbe dat zei. If you want to save her. If you want to save her. Sit deeply and strongly in meditation. And never give up. Om dat dichterbij te brengen. Gewoon maar wat flarden van teksten van mensen die mij geraakt hebben. Het eerste is. Een tekst van Erasmus. Of liever geen tekst, de laatste woorden van Erasmus. U weet wie, wat Erasmus is, hè? Ik heb Desiderius Erasmus, de grote humanist en priester. En bovendien een van de drie beroemde Nederlandse leraren die hoogleraar waren in Leuven. De eerste is Erasmus, de tweede dat is paus Adrianus de VI, na de hand. Ja? En verder ga ik er niet op in. Overigens heb ik dat ook geleerd hoor, ik heb ontzettend veel gelachen met Li Qing. Die had overal humor voor, dat was echt geweldig. Jammer dat u die niet kent. Hij zei ook altijd, hij sprak goed Nederlands, vrijheid, blijheid. Vrijheid, blijheid, blijheid. En een ander woord van hem was altijd, tida appa appa. Het hindert niet, het hindert niet. Die grenzeloze vergeving. Maar goed, de laatste woorden van Erasmus waren, weet u of u dat weet, lieve God. Dat is zo ontroerend. Dat is niet een woord wat misschien bij ons opkomt. Ook niet lieve Boeddha. Ja? En lieve God. Maar voor hem was dat zo gemeend. Dat klinkt zo warm en zacht. Dat moet zo authentiek zijn. Dat moet ook voor hem een grote ontdekking geweest zijn. Dat hij dat kon uiten. En ik vind dat ontroerend. Ik wou dat wij dat ook konden zeggen in onze eigen litanieën. Die altijd iets hiërarchisch hebben. Hè? Lieve Prajnaparamita. Overigens is Prajnaparamita een tamelijk warme tekst. Maar vooral, lieve Kuan Yin. En misschien ligt dat het meest voor de hand voor Kuan Yin. Er is een Nederlandse dichter van Schagen. Kent u het gedicht over Kuan Yin, wat hij geschreven heeft? Zoek het eens op, het staat op Google. Dat begint, Kuan Yin, die ernstig lief. Als maar doorgaat met haar vingerhoed. Hij bedoelt dat kleine vaasje wat ze in haar hand heeft. De grenzeloze zeeën van het lijden leeg te scheppen. En dan, waar haalt ze dat vandaan? Wat is die moed? Is dat misschien het allereerste begin dat ooit het grote wonder zal gebeuren, waarbij alles verlost wordt? Dat zij onbevangen, zonder na te denken, alleen uit compassie, gewoon maar begint met dat eerste gebaar. He, met haar vingerhoed, iets heel kleins, de zee van het lijden leeg te scheppen. En dan die oproep dat wij daar allemaal aan delen. Dat is warm. En tweede, wat mij geholpen heeft om de teksten in het boeddhisme warmer te zien, dat was een opmerking van Hisamatsu. Wiens gelofte mij lezen, 's avonds, 's morgens. Op een internationale conferentie vroegen ze hem een keer, wilt u het nog eens een keer in voor ons begrijpelijke woorden uitdrukken wat dat boeddhistische sunyata is, de leegte, het niets, hè? Oriental Nothingness heet het boek van hem. Oriental Nothingness. Wat is dat eigenlijk, das Nichts? Het was een Duitse conferentie. Wat is das Nichts? En hij stond op, hij zat eerst achter een tafel en hij zei het in het Duits. Allereerst, es ist nicht, das Nichts. Es ist die Nichts. Het is persoonlijk. Het is der nicht, niets of dies Nichts. Dat is ontroerend, want ineens krijgt die term leegte, krijgt iets van dat het een persoon is. En ik weet wat Masao Abe mij erover zei. Het is minstens wat wij het mooiste in het leven ontdekken, juist ook het persoonlijke. De leegte is persoonlijk, het is een jij. En dan zijn we terug bij de hymne van Prajnaparamita. Dat is een jij. En vooral Kuan Yin, dat is een jij. En dat is met warmte. Nogmaals, lees de tekst van die dichter die ik net noemde, van Schagen. Het is zo ontroerend en dat brengt het dichtbij. En dat is nodig dat het dichtbij komt, dat het warm wordt en dat het intiem wordt. Want er is een heel groot gebrek aan intieme ontmoetingen op alle gebieden. Nog een term die mij geraakt heeft. Dat is dat in het boeddhisme een term voorkomt, de Tathagata Garbha. Kent iemand dat? Ja. Dat Tathagata Garbha is de moederschoot. De moederschoot van de boeddha's. Dat is dus de opvatting dat alle boeddha's en bodhisattva's uiteindelijk voorkomen. Wij zingen trouwens ook een tekst wat daarop lijkt. Zij is de moeder van de boeddha's en de bodhisattva's. Maar Tathagata Garbha is schoot. En dat heeft iets warms. Dat is wat in de Joodse traditie hetzelfde woord is, dat weet u misschien, als mededogen. Als erbarming. Hè? Rachim. Ik weet niet of iemand iets van de Joodse taal kent. Ik in elk geval niet, maar ik heb dat gelezen en ik vond dat aangrijpend. Rachim of Rachem is moederschoot. En Rachamim is het woord voor grenzeloze barmhartigheid. En er staat letterlijk bij in de omschrijving, in de Sidur, het Joodse gebedenboek, het is een uitdrukking van de grenzeloze en onvoorwaardelijke liefde van een moeder naar haar kind, die haar kind nooit, drie keer herhaald, nooit, nooit zal opgeven. Ik moet daar in dit verband nog iets bij vertellen, dat mijn zoon, die dus dit jaar overleden is, een hele grote devotie had voor de Shekhina, uit de Joodse mystiek. Hij is uiteindelijk ook begraven in in zo'n Joods gewaad. Zijn laatste teksten waren zijn laatste gebeden over de Shekhina. En alles wat in mijn boek staat, zij is altijd soms, het hele stuk, alles van Bialik, hè, die Russisch-Joodse schrijver die schrijft over de Shekhina, heb ik aan hem te danken. Hij heeft daar echt mee geleefd. Veel meer dan ik. Bij mij kwam het veel later op mijn weg. Voor hem was dit eigenlijk de enige religieuze ingang. En ook daarom is het voor mij dierbaar. Maar vooral ook omdat die opvatting van de moederschoot, grenzeloze, staat er letterlijk in de Joodse teksten, en onvoorwaardelijke liefde van een moeder voor haar kind, die haar kind nooit, drie keer had, nooit verloren zal laten gaan. Nog iets. Een aantal jaren geleden waren er zenmonniken op bezoek uit Japan. Misschien weet u, dat was een internationale dialoog van monniken. Dus katholieke monniken gingen naar Japan en boeddhistische monniken kwamen hier. En die hebben dus overal in verschillende zendo's meegedaan. En ze zijn ook naar een paar kerken geweest om te kijken. En op het einde werd hun gevraagd, wat heeft het meeste indruk op u gemaakt? Welk zangklooster of waar voelt u zich het meeste mee verwant? Nou, het mooiste wat wij meemaken, dat was niet een zangklooster. Dat was toen we in Den Bosch in de kathedraal waren, Onze Lieve Vrouw van Den Bosch. En al die kaarsjes die voor haar brandden. En unaniem zeiden ze, dat was onze diepste ervaring. Want dat was voor ons de uitdrukking van die rachamim, van die tathagata garba, van de moederschoot, van die ontferming. Dat heeft mij heel erg geraakt. Het raakt mij dubbel omdat er iemand is die altijd, al jarenlang, voor mijn zoon, die echt een heel moeilijk leven had, altijd opnieuw daar kaarsjes brandde. Ik heb het hem ook verteld. Vladimir was zeer ontroerd, zei hij, dat iemand die mij niet kent, dat voor mij doet. Dus daarvoor, Gasho, echt mijn grote dankbaarheid. Dan heb ik een tekst die aangehaald is. Ik heb die ooit ergens gevonden in het werk van Ovidius. Ovidius, die kent u, hè? Ovidius is een Romeinse dichter. Ja. En dat is ook een tekst die we altijd maar moeten toepassen als wij die sutra's zingen, die toch uit een andere cultuur stammende sutra's. Het is goed dat veel van het mysterie van het vrouwelijke, comma, van het eeuwig vrouwelijke, comma, voorgoed verborgen blijven voor ons. Wij zouden als mensen, hoe wijs wij ook zijn, het alleen maar schade kunnen toebrengen. Dat is, kom er niet aan. Dat is, in Rusland is daar een woord voor. Die heb ik ooit geleerd bij een schrijfster, Nadjezda Mandelstam. En die leerde het van haar man, Osip Mandelstam. Als daar gesprekken waren over het religieuze, zei zij altijd dat hij zweeg. En dat hij dan zei, hij gebruikte het woord tselomudrie. Ik heb het denk ik wel eens naar iemand geschreven ook. Het is een prachtig woord. Tselomudrie betekent de wijsheid, de intuïtieve wijsheid over het geheel. En gelijk daarbij met zijn voetnoot dat wij en geen één mens het geheel ook maar kennen. En dat we dus alleen maar schroom kunnen hebben en piëteit en voorzichtigheid, prudentie, ook een woord wat hij gebruikt. Niet prudentie in de zin van het beangstigt me, maar juist het is zo intiem en zo nabij en zo warm dat elk woord daarvoor te veel wordt. En dat helpt ook ons te kunnen overgeven, ook aan dat tselomudrie. En tegelijk beseffen, wat ook in een tekst staat die ik elke avond, 's avonds bid, die uit een totaal andere traditie komt, uit de gnostische traditie, dan spreekt de eeuwige in een vrouwelijke gestalte, spreekt tot iemand, waarschijnlijk een vrouw in Alexandrië, en begint met, ik ben de eerste en de laatste. Ik ben de geëerde en de verachte. Het sluit alles in. Maar het einde is het ontroerend. Ik ben de stilte die onbegrijpelijk is. Wij zingen dat ook in een sutra. Maar ik ben ook het uitspreken van mijn naam. Ik ben ook dat woord, dat beeld, dat gevoel wat bij jou opkomt en bij niemand anders. Wat zo intiem en zo persoonlijk is dat we het niet eens kunnen delen. Zoals dat staat, niet alleen in een bekende Koan-tekst, maar ook in de Apocalyps. Dat heb ik misschien ook al eens verteld. Aan het einde der tijden krijgt iedereen een blinkende steen met een tekst die niemand kan lezen. Alleen jij en de eeuwige. En nogmaals, de eeuwige, dat hebben wij zo geleerd mannelijk in te vullen. Vul dat maar in aan de hand van de teksten die ik las over dat meest nabije en het meest intieme en het meest vertrouwde. Zoals er soms letterlijk staat, meer vertrouwd dan wij onszelf vertrouwd zijn. Dat is moeilijk te beseffen. Het is voor mij ook een hele lange weg geweest. Ik vond het allemaal prachtige teksten, maar het kwam niet echt binnen. En het is ooit wel binnengekomen. Want toen was ik ook al een eind in de 50. En dat was echt heel bijzonder. Dat was iets van tranen. Dat was iets van ontroering. En dat kan ik dus alleen maar delen. En tenslotte, een regel die ik dan ook 's avonds maar... Ik heb nogal een lang avondgebed waarmee ik niet alleen de mensen die ik ken noem, maar ook alle uit het verleden en ook alle meest verlorenen en meest mislukten en iedereen. En dat eindigt met een tekst die eigenlijk afkomstig is, een variant van Hans Andreas, Klein boek om het licht heen. Kent u dat? Hans Andreas is een dichter die altijd schrijft over het licht. Maar zijn laatste gedichten zijn uiteindelijk, wat moet ik met dat licht? En dan tegen die diepste werkelijkheid, wat is dat licht van u? Wat is dat? En dan eindigt hij, dat is zijn allerlaatste regel van zijn laatste gedicht, steeds harder, blinder. Mijn geloof in de leegte, de verblindende. Ja? En daar heb ik dan maar mijn eigen variant van gemaakt. En daar eindig ik mee. Steeds harder, blinder. Mijn geloof in de liefde, met een hoofdletter, hè? De verblindende. We gaan terug de stilte in.